Een hele goede morgen, geliefde broeders en geliefde zusters in de Heere Jezus Christus. Er is geen andere plaats om elkaar te ontmoeten die de moeite waard is dan in de Heere Jezus Christus. En als u nog niet in die plaats bent, als u nog niet bent in de Heere Jezus Christus, dan is nu de tijd. Dan is dit moment de tijd, want u heeft geen idee hoe lang u nog heeft. En ik heb ook geen idee hoe lang ik nog heb. Maar wat ik wel weet, is dat de komst van de Heere Jezus Christus, die is aanstaande. En iedere dag die wij hier hebben, is een dag dichter bij de Heer. Zie ze? Het is nog maar even. En dan mogen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Twee weken terug kreeg ik een kaartje van een geliefde broeder en een geliefde zuster. En daar stond op veel liefde. En dat vond ik heel bijzonder. Omdat dat niet zomaar liefde tussen mensen is, maar dat is liefde. Gegeven door de Heere Jezus Christus, door God de Vader, tussen mensen. En daarin mogen wij delen. Onze geliefde broeder Marco, die noemde ons net uitdelers ter genade. Dat we zo wat we gekregen hebben door mogen geven, dat we daar zo bij stil mogen staan en tijd aan mogen besteden. En dan, als ik zo vrij mag zijn, dat uitgerekend ik daar tijd aan mag besteden. Want ik zal u vertellen, ik heb alles gedaan om van God weg te komen. Er is niets goeds in mij. Maar die liefde van onze hemelse Heer, van onze herder, die is zoveel groter dan alles dat wij zouden kunnen doen. Voor alles is vergeving. Over die veel liefde, ik wil die tekst toch nog eventjes met u bekijken. Dat is 1 Korinthe 13. En het is een hele mooie tekst. Er zijn heel veel mooie teksten, maar deze heeft toch wel een hele bijzondere verklaring, zou ik zeggen. Een bijzondere les. 1 Korinthe 13. Kunnen we daarna gaan naar de tekst die voorhanden ligt, zoals het er nu uitziet. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. Het is hier zo duidelijk, even tussendoor, het is hier zo duidelijk. Zonder die liefde van de Heere Jezus Christus. Ja, als ik die niet heb, dan ben ik absoluut niets. Ik durf zelfs zo ver te gaan. Als te zeggen dat ik zonder die liefde alleen maar in staat ben om kapot te maken. Om niets goeds te doen. Daar blijven we niet te lang mee bezig. Ik zal het misschien nog een aantal keer zeggen. Maar daar blijven we niet te lang mee bezig. Waar we mee bezig gaan is die liefde. Vers 3. En al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. En al waren het dat ik mijn lichaam overgaf. Opdat ik verbrand zou worden. En had de liefde niet. Zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardig. Zij is niet opgeblazen. En dan hier over die langmoedigheid gesproken. Daarin is God zo zichtbaar. Heer Jezus die staat te wachten totdat hij zijn bruid mag ophalen. En toch blijft hij wachten, zodat er nog mensen mogen komen tot de voet van het kruis. Dat geduld, die liefde, dat is de langmoedigheid. Hij ziet er naar uit om ons op te komen halen. En hij zit te wachten totdat die laatste tot geloof komt, zodat hij ons allemaal kan komen halen. Ziet u ook uit naar die komst? Ziet u er ook naar uit om hem te zien zoals hij ernaar uitziet om u op te komen halen? Vers 5. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Dat is een mooi beeld van de Heilige Geest. Vers 6. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Nou, dat even goed in de gaten hier, dat er hier staat, wij kennen ten dele. En dan vers 10, doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Wat hier ook mee gezegd wordt, is dat iemand die volwassen is, die zou geen kind meer moeten zijn en zich ook niet zo moeten gedragen. En een kind, die kan geen volwassene zijn. Een kind is een kind, een volwassene is een volwassene. Een kind, die snapt vaak helemaal niets, ik zou zeggen altijd, niets van de volwassen dingen. En dan zeggen we vaak, later zul je dit wel begrijpen. En een kind moet vaak dingen doen die hij niet wil. En die snapt absoluut niet waarom dat het goed is dat ze iets moeten doen wat ze niet willen. Dan wordt er gezegd, later snap je dit wel. Dit kind, ieder kind, die kent wat dat betreft dus nog maar ten dele. Vers 12, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Dit is een heel bijzonder vers. Ik vind het een bijzondere plaats. Het gaat hier de hele tijd over de liefde. En ineens hebben we het over dat we in een spiegel kijken, in een duistere reden. En toch zit daar een hele, voor mij in ieder geval, een hele grote les in. We hebben net gelezen van die liefde, die zo alomtegenwoordig en alomvattend is, die voor ons voor het oprapen ligt. En dan maken we dingen mee waar we helemaal niet blij mee zijn. Bijzonder bedroefd door kunnen zijn en misschien zelfs heel diep in de put kunnen raken. En dan hebben we net gelezen van die liefde. En dan kijk ik in mijn eigen leven en dan gebeuren er dingen. Ik ben van een aantal dingen op de hoogte van de andermans leven. Maar ieder kan ook in zijn eigen leven kijken en dan zien van, hé, hier of daar ben ik helemaal niet blij mee. Zo, we hebben net gelezen van die liefde en toch zit ik in de put. Dat is een hele, ik zou zeggen, menselijke gedachte, want ik heb hem ook. Het is niet vreemd, we zijn nu wel gered, maar we zijn nog steeds mens. Maar dan staat er hier in vers 12, we zien nu door een spiegel in een duistere reden. En dat kunnen dus zijn onze moeilijkheden. En die moeilijkheden die kunnen voor ons heel groot lijken en misschien ook zijn. Maar staat er verder, als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu hebben wij die moeilijkheden en vaak heb ik ook de vraag van waar is dit nu goed voor? We hebben een lied, ik weet uit mijn hoofd niet welke het is, maar die zegt ook, zie, ik vraag u niet waarom. Ik vind dat altijd een beetje moeilijk om te zingen, want ik vraag me dat vaak wel af. Ik vraag me vaak wel af waarom, en dan neem ik bijvoorbeeld een voorbeeld van de afgelopen week. Waarom word ik in paniek wakker? Waar is dat nou goed voor? En zoals we hier al lazen, nu zijn wij nog kinderen. We kennen nu ten dele. Wij zien, tenminste ik zie heel vaak niet, waarom iets goed voor mij is. Iets waar ik helemaal niet blij mee ben. En als u me zou vragen, waarom maak ik dit mee? Of waarom is dit nou goed? Wat kan hier nou goed aan zijn? Dan zeg ik u, ik weet het niet. Want ook ik zie maar ten dele. Maar, als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Een kind ziet ook niet waarom dat de dingen goed voor hem zijn. Maar als hij volwassen geworden is, dan kijkt hij terug. En dan is hij daar wel blij mee. Ik ben er ook niet blij mee. Tenminste, toen was ik er absoluut niet blij mee met de correctie die ik toen gehad heb. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik nu correctie ontvang, ik ook vaak op mijn achterpoten ga staan, maar dat even terzijde. Toen ontving ik correctie als kind en was ik helemaal niet blij mee. Maar nu ik volwassen geworden ben, ben ik daar bijzonder dankbaar voor dat ik gecorrigeerd ben en dat ik leiding gehad heb. Die twee die gaan hand in hand. Hè. Het is de Heere zijn stok en zijn staf. Want correctie zonder leiding, dat zorgt alleen maar voor frustratie. We hebben ook zeker leiding nodig. Nu zien we ten dele. En ik heb vaak geen antwoord op de vragen. Op mijn eigen vragen. Als ik bijvoorbeeld weer in paniek wakker word. En dan denk ik ook van, ten eerste, waarom gebeurt dit? En hoe kan het nou gebeuren? Want ik geloof in God. Ik geloof dat Hij mijn herder is. Dat hij mij gekocht en betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Ik geloof Jezus Christus. Hij is Heer. En dat neemt niet altijd de paniek weg. Hoe ga ik er dan mee om? Dan ga ik vaak een hele hoop redeneren, vragen stellen, dingen bedenken. Aan mezelf uitleggen waarom dat het wel of niet logisch is. En uiteindelijk zit ik daarmee dieper in de put. Het enige wat ik gevonden heb dat helpt. Het enige dat ik weet is de liefde van Jezus Christus. En ik zei net, als we dan tot de Heer gaan, dan is het niet altijd in één keer weg. Dan hebben we niet ineens begrip, of dan weten we niet ineens waarom een bepaalde gebeurtenis goed is. Maar wat we dan wel mogen ontvangen, is geloof. geloof dat alle dingen hier ons doen medewerken ten goede. En ik zou zeggen, ik heb niets anders dan dat geloof. En dat geloof en dat gevoel, dat zijn het eigenlijk vrijwel nooit met elkaar eens. En dan is het als afgelopen week, dan mag ik geloven. Dan mag ik zeggen, Heere, ik geloof. En dan hoef ik me ook niet schuldig te voelen. Want dat doe ik dan vaak ook nog. Dat ik me niet goed voel, of dat ik ondankbaar ben, of gefrustreerd, of angstig. Want we weten, en we geloven ook, en misschien is dat de ene keer meer dan de andere, maar ik geloof dat ik nergens bang voor hoef te zijn. Ik geloof dat mijn Heer en God almachtig is. En dat Hij zorgt, niet alleen voor zijn schaapjes, maar ook voor zijn kinderen. Het heeft hem behaagd om zijn enige zoon te verbrijzelen. Niet alleen om ons van onze zonden te redden, niet alleen om ons van de toren te redden en onze zonden van ons weg te doen, maar nee, om ook verder te leven in die liefde. In de liefde van de Heere Jezus Christus. Ik mag geloven dat die liefde er is, ook wanneer ik niet zie dat dit goed is. Het is een tijdje geleden gehoord, het is mij toch wel even bijgebleven, is eerst geloven, dan zien. En dat gevoel, dat zal het er vaak mee oneens zijn, maar dat gevoel dat houdt ook geen stand. Dat is de ene dag zo, de andere dag is het weer anders. Het ene moment is het weer heel anders dan het andere moment, maar dat geloof, dat mag blijven staan. En dat geloof heb ik ook niet van mezelf. Dat moet ik van de Heere Jezus krijgen. En als er dan weer zo'n situatie is, dat ik vol paniek zit en ik kan mezelf niet stoppen, want ik word immers wakker in paniek. Ik zou dan niet heel goed weten wat ik dan zelf gedaan heb, wat de aanleiding is. Dus ik kan het ook niet zelf oplossen. Maar ik mag wel gaan tot die Heer en Heiland, ook midden in de nacht. En dan geeft hij wel geloof. En daarin worden we opgebouwd in zijn liefde en genade. Een van de dingen die ik wel zie aan de moeilijkheden die we hier doormaken, is wanneer wij in moeilijkheden zitten of gezeten hebben en daardoor gegroeid zijn, is dat iets wat we door mogen geven aan anderen, ter bemoediging van anderen. En dat er op die manier ook nog toegevoegd mogen worden aan de gemeente van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Gaan we nu even verder lezen, vers 13. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover even dit hoofdstuk. Wilt u met mij opslaan? Marcus hoofdstuk 14. Marcus hoofdstuk 14. Marcus hoofdstuk 14. Liefde, ik heb u net verteld van wat ik doe wanneer ik in moeilijkheden zit. En ik bak er zelf helemaal niks van, laat dat duidelijk zijn. Maar er is maar één uitweg. En dat is de Heere Jezus Christus. Ik wil met u in dit hoofdstuk, zo de Heere wil, twee andere personen laten zien die ook in moeilijkheden zitten en hoe zij ermee omgaan. Marcus hoofdstuk 14, vers 27. Dit is dus vlak voordat de Heer Jezus gevangen wordt genomen. Hier praat hij nog een keer met, spreekt hij nog een keer met zijn discipelen. En in dit hoofdstuk nog wordt hij gevangen genomen. Maar we lezen vanaf vers 27. En Jezus zeide tot hen: Gij zult in deze nacht alle aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Even daarbij een kanttekening. Het is een hele zware zin, vind ik. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat is hoe God zijn zoon verbrijzelt voor u en mij. Verder in vers 28. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem: Of zij ook alle geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. Hier wil ik eventjes, bij dit vers wil ik eventjes stilstaan. En ik ga hier op voorhand zeggen: ik wil niets slechts zeggen over Petrus of wie dan ook van de discipelen, want ik ben zelf vele malen minder dan deze. Maar ik wil wel uitwijzen wat hier staat. En dit is ons niet voor niets gegeven. Dit is ons gegeven om van te leren. In vers 29: Zo zal ik toch niet geërgerd worden. Dit zei Petrus tot Jezus. En dan hebben we hier met alle eerbied Jezus als mens. En hij zegt hier een aantal dingen. Ten eerste zegt hij van: Ik ben toch niet zo slecht als de rest. En ten tweede, en dat is nog wel veel erger, is hij zegt hier eigenlijk: Wat u zegt klopt niet. Dat zegt hij dus letterlijk tegen de Heere Jezus Christus. In ieder geval, dat zegt hij tegen de Heere Jezus Christus. Wat u zegt klopt niet. Want de Heer Jezus heeft gezegd in vers 27: Gij zult in deze nacht alle aan mij geërgerd worden. Dat heeft hij gezegd. En hier zegt Petrus in vers 29: Ik toch niet. Hij geloofde dus niet wat de Heere Jezus zei. En deze dingen wil ik even naar voren halen, zodat we waakzaam kunnen zijn. Geloven we wat de Heere Jezus zegt? Geloven we het wanneer er staat en wanneer God zegt dat alle dingen ons doen medewerken ten goede? Dan heb ik het eventjes niet over hoe moeilijk dat soms kan zijn om te geloven. Dat staat er eventjes los van. Want zelf vind ik het ook vaak moeilijk om te geloven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, zeg ik, of tenminste daar komt het op neer, zeg ik: Nee, Heere, dit klopt niet. Wat u zegt klopt niet. Of zeg ik: Ja, Heere, ik geloof. Ik neem aan wat u zegt en dan kan hij het uitwerken in mij. Ik ga ook vaak genoeg, zeker wanneer ik aan het lezen ben, staan er vaak dingen in waarvan ik denk: hier kan ik niet gedraaid mee komen, ik begrijp dit niet, of voor mijn gevoel klopt hier iets niet, of heb ik me vergist, of wat dan ook. En dan mag ik in alle rust en stilte en liefde tot de Heere gaan. En dan zeg ik: Heer, in uw woord staat zus of zo. En ik vind het heel moeilijk te geloven. Wilt u het me leren aannemen? Wilt u het me het geloof geven? Wilt u me de wijsheid geven om de juiste beslissing hierin te maken? Die weg is vrij door Jezus Christus in de liefde. Als er nog steeds vijandschap zou zijn, dan kunnen we niet in rust tot hem gaan en hem vragen om wat dan ook. Nee, maar die vijandschap is teniet gedaan aan het kruis, als u het aanneemt. Geliefde, we hadden het net ook even over die langmoedigheid, maar God is zo met ons bezig. En dat is niet één keer gered en daarna gaan we regelrecht in één streep van het diepste van de put naar de hoogste berg. Nee, het gaat stap voor stap. En dus iedere moment is daar leiding. Liefde, ik heb vaak gedachten en gevoelens waar ik me schuldig om voel, die ik zou niet zou mogen voelen, vind ik zelf, omdat ik nu gered ben. Maar liefde, nu ik gered ben, ben ik ook nog steeds mens. En ik zie nu eigenlijk meer en meer in dat ik Jezus meer en meer nodig heb. Het zou ook heel raar zijn als we zouden zeggen, nu ben ik gered, ik heb Jezus niet meer nodig. Het klinkt al raar, maar zo is het wel. We zijn nu gered, maar we hebben Jezus nog steeds nodig. Misschien wel meer dan ooit. Gaan we verder lezen in vers 30. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Dit zegt de Heer Jezus dus als antwoord op Petrus. En Petrus antwoordt dan in vers 31, maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook alle. Dus Petrus, die doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, nee, dit klopt echt niet. Al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Ik ben er werkelijk van overtuigd, want deze overtuiging die komt me wel bekend voor, dat Petrus op dit moment volledig geloof had dat hij met de Heere zou sterven, al zo het nodig was, alvorens hem te verloochenen. Dus hij zou eerder sterven dan verloochenen. Ik geloof dat Petrus daar werkelijk van overtuigd was. Zelf heb ik af en toe ook wel eens overtuigingen. Maar dan staan we er recht voor. En dan beginnen ze heel vlug te wankelen. Laat het hier ook heel duidelijk zijn dat Petrus hier een groot geloof had. Het is een zware zin, maar dit geloof had Petrus in zichzelf. Hij zei hier wat de Heere zei, wat Jezus recht tegen hem zei, dat klopte niet. Maar wat hij zelf zei, dat maakte hij nog eens groter. En nogmaals, niks slechts over Petrus, want ik ben vele malen minder. Maar ik wil het wel naar voren halen. Er is hier dus een hele grote overtuiging, een hele grote geloofsaanneming, een heel groot geloof. Maar dat geloof was niet op de juiste plaats. Dat geloof was gesteld op Petrus zelf en niet op de Heere Jezus Christus. Het is één van tweeën. Hij legt af wat de Heer Jezus zegt. Dan zegt hij tegen: dat neem ik niet aan. Maar wat ik zeg, zet ik kracht bij en dat geloof ik wel. En dat is zo bijzonder menselijk. Dat onze eigen woorden voor die van de Heer Jezus zetten. Geliefde, dat we zo mogen bidden om de wijsheid, dat we mogen herkennen wanneer we onze eigen woorden meer geloven dan die van de Heer Jezus Christus. Dat we zo tot het punt mogen komen dat we Jezus werkelijk eerst zetten. Zijn woord eerst. En ik denk dat er dan al niet veel behoefte meer bestaat om onze eigen woorden op de tweede plek te zetten. Maar dat we ze gewoon helemaal niet meer beschouwen. Nee, het is de woorden van de Heer Jezus eerst. Goed, nu gaan we even verder in vers 32 en dan gaan we kijken naar Jezus die in een hele moeilijke situatie kwam. En daarin zien we ook terug de menselijkheid, want hij was hier als mens. Maar dan zien we ook wat hij, in ieder geval een deel van wat hij meegemaakt heeft. Vers 32. En zij kwamen in een plaats, dus dat is Jezus en de discipelen, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen: zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. Vers 34, en zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. De Heer Jezus, die bevindt zich hier in een hele moeilijke toestand. Zijn ziel geheel bedroefd tot de dood toe. En zeer beangst. Dat is dus Jezus als mens ook niet gespaard gebleven. Alles wat wij hier meemaken, heeft de Heere ook gedragen voor een ieder persoonlijk. Geheel bedroefd tot de dood toe. Ik weet niet hoe uw situatie is, maar het kan best wel eens voorkomen dat u ook bedroefd bent, misschien zelfs tot de dood toe. Jezus maakte het mee als mens. Wij zijn ook mensen, dus dat kan zeker voorkomen. We gaan zien hoe Jezus hiermee omging. In vers 34 eindigt hij met de woorden: blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde. En bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij gingen. Hij zeide: Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wil. De drinkbeker die hier bedoeld wordt, is het lijden en het sterven. En het wegdragen van de zonde dat de Heere Jezus Christus hier zal ondergaan. Dat wist hij al van het begin der tijden. Maar nu was dit moment heel dichtbij en hij was zeer beangst. En zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Dus Jezus bidt hier, hij gaat naar de Vader en hij bidt. En dan lezen we vers 37, en hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? kunt gij niet 1 uur waken? Dus de Heere kwam terug van zijn gebed en de discipelen die hij had gevraagd om te waken, die zijn in slaap gevallen. Die discipelen, die wisten dat hij zeer beangst was en dat hij zijn ziel bedroefd was tot de dood toe. Stel, u zit in een hele grote moeilijkheid en u vraagt iemand om hulp en diegene die valt in slaap. Wat zou u dan zeggen tegen dat persoon? Ik kan een aantal dingen bedenken. Voor nu zal ik het hierbij laten. Ik zou zeggen, aan jou heb ik ook helemaal niets. Zou mijn gedachte zijn. En deze discipelen, die waren ook niet in staat om Jezus te helpen. En ik, die veel minder ben dan deze discipelen, en ook niet in staat om een ander te helpen of mezelf te helpen. Dus wanneer ik in de moeilijkheid zit, als ik niet eens, net zoals Petrus, niet eens wakker kan blijven om een ander te helpen, zo gezegd, hoe ga ik mezelf dan uit mijn angst en mijn paniek halen? Dat is voor mij niet te doen. Net als voor de discipelen niet te doen. Maar dat is voor onze hemelse Heer en Heiland. Hij is bij machte en hij wil u ook helpen. Aan deze woorden te lezen, Simon, slaap gij, kunt gij niet 1 uur waken? Daarin zie ik nog niet de rust terug. En Jezus was dus in een bijzondere moeilijkheid. Die ging bidden. Die kwam terug. En hij was niet gelijk tot rust. Vermoed ik, zoals ik het hieruit kan halen. Later lezen we dat dat wel het geval is. We gaan hier dus verder. En Jezus is hier nog steeds, zo gezegd, in dezelfde moeilijkheid. En hij zegt, vers 38, waakt en bid, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Het vlees is ook zo bijzonder zwak. Dat zien we hier ook terug. En in vers 39 gaat de Heer Jezus gaat hij terug. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. Onze ogen kunnen ook bezwaard zijn, we kunnen vermoeid zijn. En Jezus ging ten derde male naar om te bidden, vers 41, en hij kwam ten derde male en hij zeide tot hen, slaapt nu voort en rust. Als we deze woorden vergelijken met die in vers 37, waar die aan Petrus vraagt, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? En nu zegt de Heer Jezus, slaapt nu voort en rust. Dan zien we weer de rust die wedergekeerd is tot de Heer Jezus Christus. Jezus had het hier bijzonder moeilijk. En die bad de Vader om de drinkbeker aan hem voorbij te laten gaan. We zien hier die teruggekeerde rust. Ik gaf net het voorbeeld als iemand om hulp vraagt. En die valt in slaap. Dan zou hij ook niet blij zijn, tenminste ik niet. Als hij dan een tweede keer in slaap zou vallen, dan zou ik helemaal niet blij zijn. Als diegene een derde keer in slaap zou vallen, dan zou ik er helemaal klaar mee zijn. Maar Jezus, die ging elke keer tot de Vader en die komt terug in de rust. Dat is hoe de Heer Jezus omgegaan is met zijn moeilijkheid. Hij ging tot de Vader meerdere malen en hij kwam terug in de rust. Lezen we verder in vers 41. Laten we hem helemaal lezen. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Het is genoeg, de ure is gekomen. Ziet, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaar. Dat is heel bijzonder, is dat de Heere Jezus Christus hier, zijn gebed was dat de drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Die drinkbeker is aan hem niet voorbij gegaan. Gelukkig maar, want daardoor ben ik gered. Daardoor bent u gered. En als u nog niet gered bent, kunt u gered worden. Want de drinkbeker is niet aan de Here voorbij gegaan. De moeilijkheid die hij tegemoet kwam, de kruisiging, ik zou zeggen de pijniging, de bespotting, de vernedering, die Jezus tegemoet ging, is hem niet uit de weg gegaan. Maar hij ging wel tot de Vader en hij vond daar die rust, zoals ik het nu hier kan zien. Hij ging de moeilijkheid tegemoet met rust, in de rust. Dat is hoe de Heer Jezus omgaat, of omging met deze moeilijkheid. Vers 42 staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt, is nabij. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters, en de schriftgeleerden, en de ouderlingen, en die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende, die ik kussen zal, die is het. Grijpt hem. En leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een degene die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem het zijn oor af. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen, maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij, hem verlatende, zijn alle gevloden. Hier worden dus wel bedoeld degene die Jezus volgde, niet degene die hem grepen. Vers 51 en een zekere jongeling volgde hem, hebben een lijnbaard omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnbaard verlatende, is naakt van hen gevloden. En zij leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van ver tot binnen in de zaal des hoge priesters. En hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem, zeggende, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen. Dus een verwijzing, al hebben ze hem hier wel misleidend gebruikt, dit is een verwijzing naar het sterven van de Heere Jezus, naar het begraven van onze zonden en het opstaan op de 3e dag, vers 59. En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus, zeggende, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. Het is hier zo bijzonder. We zien hier zo de goddelijkheid die de Heere Jezus bij zich droeg. Hij is hier gevangen genomen. Hij wist wat er komen ging. En tegen alle beschuldigingen zei hij niets. Een ander mens zou gezegd hebben, laat ik het even bij mezelf houden. Ik zou gezegd hebben, nee, dit klopt allemaal niet, want zus en zo en dit en dat. Maar Jezus die zweeg. Totdat hem gevraagd werd, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En dit is het moment dat de Heere besluit te antwoorden. En dat is niet zomaar een antwoord. Het is een antwoord van absolute waarheid. Laten we vers 62 nog eens lezen. En Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods. En komen met de wolken des hemels. Ook dus deze mensen die hem hier aan het beschuldigen zijn. En zometeen lezen we van de dingen die ze nog meer doen. Die nog erger zijn. Ook deze mensen gaan de Zoon zien, ter rechterhand der kracht Gods. En ik weet niet, over deze mensen wordt verder niet meer gesproken naar mijn weten. Ik vraag me af wat er met hen gebeurd is. Toen ze Jezus verwierpen en uiteindelijk zagen ze de Zoon zien, zitten. Ze zagen hem zitten aan de rechterhand der kracht Gods. Het besef dat hun te binnen zou geschoten zijn. Ook deze mensen die zagen maar ten dele. Maar uiteindelijk zien ze de Zoon zitten aan de rechterhand der kracht Gods. En het besef dat ze op dat moment gehad moeten hebben. Ik zou zeggen, dat lijkt me ondraaglijk. Ik hoop ten zeerste dat ook deze mensen tot de voet van het kruis zijn gekomen. Dat weet ik niet, dat wordt verder ook naar mijn weten niet beschreven. En misschien wordt het wel beschreven en ken ik het gewoon niet. Maar het lijkt me een verschrikking om straks Jezus te zien zitten. En om hem dan verstoten te hebben. God heeft zijn zoon gezonden, zodat we hem in liefde mogen aannemen. Even kijken hoe laat het is. We gaan al best wel richting de tijd. We lezen verder in vers 63. En de hoge priester verscheurende zijn kleden, zeide: wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En ze allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem kinderbakslagen. Dit hebben ze gedaan en later zagen ze dus Jezus zitten aan de rechterhand der kracht Gods. Even nog een klein stukje verder. En Petrus beneden in de zaal kwam een van de dienstmaagden des hoge priesters. Nu krijgt Petrus het moeilijk. We lazen net van Jezus die het moeilijk had en wat hij deed. Ik heb u verteld wat ik doe als ik het moeilijk heb. Wat ik ervan bak. Niet veel dus. We gaan kijken wat Petrus doet. En ziende Petrus zich warmde, zag zij hem aan. En zeiden: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogend, zeggende: ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. Dat is dus de eerste keer. En de dienstmaagd hem wederom ziende begon te zeggen tot degene die daarbij stonden: deze is van die. Maar hij logende het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër, en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet, dien gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: in de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij, zich daarvan makende, weende. Het verschil tussen degene die Jezus aanvielen en sloegen, en tussen Petrus, is dat Petrus, in ieder geval voor zover we weten, in dit leven tot inkeer kwam. Ik heb ook verschrikkelijke dingen gedaan. En ik zal ze misschien ook nog wel doen. Maar het is nu de tijd om tot Jezus te gaan. Het is nu de tijd om hem vergeving te vragen. Het is nu de tijd om die liefde aan te nemen. Geliefde, daar is overvloed in liefde en genade. Het is Jezus Christus en die gekruisigd. We hebben hier een aantal voorbeelden gelezen waarbij Jezus het enige goede voorbeeld is. Wat u ook meemaakt, wat er ook aan de hand is, we kunnen alleen maar tot Jezus gaan. We kunnen ervoor kiezen om tot Jezus te gaan en ook tot inkeer te komen van de dingen die we gedaan hebben. We kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen. En dan zien we hem straks zitten. En dan komen we ook zeker tot inkeer. Maar dan is het te laat. Geliefde, het is nu de tijd om tot de Vader te gaan. Het is nu de tijd om te bidden en zijn liefde te ontvangen. Lieve, hij heeft alles gedaan om u en mij te redden. Gaat tot die liefde. Gaat tot onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Zullen we hem danken. Liefdevolle Heer en Heiland, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de voorbeelden ons gegeven. Dank u wel voor die langmoedigheid en die barmhartigheid dat u bezig bent met mensen die u verloochenen. Dat u zelfs bezig bent met hen die u geslagen hebben. En dat u zo gezegd heeft, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Daar is zo onbegrijpelijk veel vergeving. Heer, leer ons zo die aan te nemen. Leer ons zo zien op u alleen, dat we mogen staan in de liefde, in de rust, in de kracht dat we opgebouwd mogen worden, ook wanneer het zo donker is of wanneer het zo moeilijk kan zijn. Heere, trekt u ons zo tot u, want we kennen nu maar ten dele. We snappen niet waar de dingen goed voor zijn, maar we mogen wel geloven dat alle dingen medewerken ten goede, hoe moeilijk dat soms ook is. We bidden u ook zo, dat u ons zo dat geloof geeft en dat we zo tot u mogen blijven gaan. En dat er zo nog vele ook zo toegevoegd mogen worden aan uw gemeente. Heren, dank u. Dank u voor die tijd die we mogen hebben met u op dit moment. En dank u voor de tijd die komen gaat. Dank u voor de dag dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat u ja, zo van ons houdt. Dank u. Dank u, dank u. We bidden zo uw rijkdom en genade, zo ook in deze komende week, dat we opgebouwd mogen worden in liefde en genade, wat er ook opdoet, wat er ook ons bezighoudt. Hoe diep we ook zitten en hoe donker het ook mag zijn, mag uw licht daar stralen en in ieders hart verkwikken. Dat we net zoals Jezus mogen gaan tot de Vader, meerdere malen, en dat we mogen blijven komen tot de voet van het kruis. We kunnen u alleen maar danken, loven en prijzen en opzien naar wat u gaat doen. Dank u zozeer. In Jezus' naam. Amen.